Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze middagavonddienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 141, versen 1 en 2. Roep Heer in angst tot u gevloden. En wat er volgt in vers 1 en 2 van Psalm 141. Gemeente, aan het begin van het lied van deze avond doen we eerst belijdenis van het geloof in Gods voorzienigheid, nu de woorden van artikel 13 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 75, het eerste vers. Aansluitend daarop lezen Matthäus 15, de versen 21 tot en met 28. Matthäus 15, de versen 21 tot 28, eerste geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordonnantie, hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijken verstands, datzelfde willen wij niet curieuslijk nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, van die zijn allen geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder den wil onze vaders, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, dewelke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Schriftlezing is uit Matteüs 15, vanaf vers 21 tot en met vers 28. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zone Davids, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komenden baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde, zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en den hondekens voor te werpen. En zij zeide: Ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 86, de versen 3, 4 en 5. Heer, door goedheid aangedreven, en ook vers 4 en vers 5. Psalm 86, de versen 3, 4 en 5. Meerdere teksten worden voor de middagavondpreek vanavond. Die vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Matthäus 15, de versen 21 tot en met vers 28. Ik noem alleen vers 28 nog eens. Matthäus 15, vers 28. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij het gebed van de Canaanese vrouw. Drie aandachtspunten. Het gaat eerst over de inhoud van het gebed in vers 21 en 22. Daarna als tweede over de afwijzing van dit gebed in de versen 23 tot en met 27. Als derde over de verhoring van dit gebed in vers 28. Dus het thema is het gebed van de Canaanese vrouw. De inhoud van dit gebed, de afwijzing van dit gebed, de verhoring van dit gebed. Onze eerste gedachte is de inhoud. Gemeente, jongens en meisjes, daar gaan ze. De Heer Jezus met zijn discipelen. Ze vertrekken uit de omgeving van het meer van Galilea, die omgeving waar inmiddels al zoveel is gebeurd. Door alles wat er inmiddels gebeurd is, begint het steeds moeilijker en ook steeds gevaarlijker voor de Heer Jezus te worden. Ja, de fariseeën en de schriftgeleerden zijn helemaal niet blij met de Heer Jezus. Die vinden het ook niet zo fijn dat er zoveel mensen zijn die naar de Heer Jezus toe gaan en geloven dat hij de lang verwachte Messias is. Sterker nog, ze zouden het liefst wel willen doden. Dat is voor de Heer Jezus natuurlijk nog niet zo makkelijk. Zeker ook omdat de discipelen, hoewel ze ook van de Heer Jezus houden, toch nog niet goed met hun hart begrijpen waarom hij moet lijden en ook moet sterven. Tegen die achtergrond lezen vers 21. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. Het is alsof de Heer Jezus even allemaal te veel begint te worden. Daarom gaat hij nu weg uit die omgeving van het meer van Galilea naar de omgeving van ongeveer 30 kilometer uit elkaar gelegen plaatsen Tyrus en Sidon. Twee havensteden, noordelijk gelegen, boven het meer van Galilea, in de landstreek van het heidense Fenicië. Daar gaat de Heer Jezus dus naartoe. Hij wijkt naar die omgeving uit. Hij trekt zich terug tot in die omgeving, kun je er ook voor lezen. Marcus zegt in hoofdstuk 7, vers 24, dat de Heer Jezus daar ook een huis binnengaat en niet wil dat iemand het weet. Dat plan mislukt. Marcus zegt het zo. En hij kon nochtans niet verborgen zijn. Dat blijkt op ons vers 22. En zie, een Canaanese vrouw uit uw landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. En zie, staat hij nadrukkelijk. Alsof Matthäus zeggen wil: let nu goed op, want dan is daar ineens gemeente, is daar ineens een Canaanese vrouw. Deze vrouw wordt een Canaanese genoemd naar de oude benaming van de heidense bewoners van deze streek. Dat kun je teruglezen onder meer nummer 13, vers 29. Marcus zegt dat ze een heidin is van Syro-Fenicische afkomst. Gemeente, laat het even op je inwerken. Kan nou die afstand tussen Jood en Heiden, kan die afstand nog dieper worden uitgedrukt. Haast niet toch? Maar wat wonderlijk om te lezen wat er dan gebeurt. Want uitgerekend deze vrouw met zo'n heidense achtergrond, die komt op de Heer Jezus af en riep tot hem, zeggende: Heere, gij zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Grondtaal kun je teruglezen dat het een intens roepen geweest moet zijn tot de Heere, de zoon van David. Heere, in de grondtaal de Kyrios, dat is de naam waarin iets doorklinkt van de Heer Jezus als de eigenaar en bezitter van alle dingen. Let erop, gemeente. Daarmee erkent zij de Heer Jezus als haar meerdere. Ze buigt voor zijn majesteit en voor zijn goddelijk gezag. Die uitdrukking zoon van David is de messiaanse titel van de Heer Jezus. Titel die op dit moment in Israël nog maar aarzelend en vooral vragenderwijs door het volk wordt genoemd. Een titel die slechts een enkele keer bij genezingen en in vol vertrouwen als een soort belijdenis wordt gebruikt. Maakt het zo opvallend dat uitgerekend deze heidense vrouw de Heer Jezus zo aanroept en dan bidt om ontferming over haarzelf, omdat haar dochter deerlijk van de duivel bezeten is. Dat betekent dat haar kind door de ergste vorm van duivelse dwang gevangen is. Ze is ernstig ziek en die nood van haar dochter is haar eigen nood geworden. Ik denk zomaar, ouders herkennen dat denk ik wel. Als je kind ziek is, dan voel je dat zelf zo intens. Je wilt niets liever dan iets doen waardoor je kind weer beter wordt. Zo heeft deze ziekte, de ziekte van haar dochter, deze vrouw, bij de Heer Jezus gebracht. Zonder deze moeilijkheden zou zij de Heer Jezus misschien wel nooit hebben opgezocht. En dan is het toch op de goede plaats, gemeente. Alleen de Heer Jezus kan helpen. Dat zal hij ook vast wel doen. Dat lees je in Johannes 3 vers 8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Laten we er samen over nadenken, met aandachtspunt de inhoud van dit gebed. Gemeente, wat kunnen wij daar nu toch van leren? In de eerste plaats dit. En dan denk ik toch nog even terug aan de eerdere preken vanuit de Matthäus-evangelie de afgelopen maanden. Meerdere keren noemde ik dat van de tegenstellingen. Weet u nog? Die tegenstellingen tussen de Joden en de heidenen. Wat je bij de Joden zou mogen verwachten, tref je niet aan. Wat je bij de heidenen niet zou verwachten, tref je wel aan. Denk aan de wijzen uit het oosten. Denk aan het wonder van de genezing van de knecht van de hoogman over 100. Denk aan de gelijkenis van de wijngaardeniers. En denk dan ook aan wat je hoort van deze vrouw. Je merkt het in het aanroepen van de Heere, de zoon van David. Daar zit genade in. Daar zit geloof in. Een levend geloof. Een werkzaam geloof. Gemeente, kennelijk wordt het levende geloof wel eens daar gevonden waar het allerminst zou verwachten. Ziet u dat? Als je nou zo'n gebed in Jeruzalem hoorde, of in Bethanië hoorde, of misschien dan nog in Galilea, maar je hoort het, in dat door en door heidense Fenicië en dan nog van een Canaanese vrouw. Gemeente, niet de plaats waar wij wonen, of de achtergrond en de cultuur waarin wij opgroeiden, maakt ons tot een kind van God. Maar alleen de wedergeboorte en het geloof in de Heer Jezus Christus, de genade van God. Hoe is dat bij ons, gemeente? Herkennen wij ons in deze Canaanese vrouw? Want daarmee kom ik wel wat dichterbij vanavond. Tweede wat ik graag wil noemen. Kijk, met deze mevrouw is het zo geweest dat ze in grote nood en moeite is over haar dochter. Die is van de duivel bezeten. Duidelijk is, de situatie is hoogst ernstig. Deze moeder, die moet zich ontzettend machteloos hebben gevoeld. Let erop. Juist dit moeilijke, juist dit onbegrepene, juist dit kromme in haar levenslot dringt haar naar de Heer Jezus en leert haar bidden. Of het betekent dat ze zonder deze weg en zorgeloosheid zou hebben doorgeleefd en dus de Heer Jezus nooit zou hebben ontmoet, dat weten we niet. Dit is wel duidelijk, Psalm 119. Het is goed voor haar verdrukt te zijn geweest. Maar ik vraag de gemeente, zeggen wij dat ook zo op deze middag, met al de zaken die u en jij en ik, die wij als moeilijk ervaren, zeggen wij dat ook zo, met al onze kruisen? Gemeente, wat vergeten wij makkelijk? Dat ieder kruis een soort van bode is in de hand van God, waarmee Hij altijd het goede met ons voor heeft. De Heere wil ons ermee aan het denken zetten. De Heere wil ons ermee op afstand van deze wereld laten komen en dichter bij Hem en tot de Bijbel en het gebed brengen. Gezondheid, hè? Dat is iets kostbaars. Maar wanneer ziekte ons bij de Heere brengt, is dat nog veel kostbaarder. Voorspoed is een grote zegen. Maar wanneer tegenspoed ons bij de Heere brengt, is dat een nog veel grotere zegen. Het is beter om net als deze Canaanese vrouw, met al je zorgen en met al je noden naar de Heere Jezus te vluchten, dan als een rijke dwaas in zorgeloosheid te leven en uiteindelijk zonder God en zonder Christus en zonder hoop te moeten sterven. Ik zeg daarmee niet, nadrukkelijk niet zelfs, dat je moet vragen om pech en ongeluk, uiteraard niet. Maar als nou tegenslagen en zorgen er zijn, en die zijn er in de gemeente, gemeente, wat brengen die ons dan? Dat is het derde. Waar ik al zeg in deze eerste gedachte. Deze vrouw, die bidt voor haarzelf en voor haar dochter. Herkent u dat, gemeente? Herkent u dat op deze middag? Een moeder die bidt voor de dochter. En omgekeerd. Ouders bidden voor hun kinderen. En omgekeerd. Grootouders bidden voor kleinkinderen. En omgekeerd. Overgrootouders, achterkleinkinderen en omgekeerd. Jongelui, een broer bidt voor een zus en omgekeerd. Ouderen, een man bidt voor zijn vrouw en omgekeerd. Een vriend bid voor een vriend. Een vriendin voor een vriendin. Een vriend voor een vriendin. En omgekeerd. Maar het vragen gemeente. Gelooft u met mij in de ongelooflijke kracht van het gebed voor een ander? De betekenis van de voorbeden, ook in de gemeente. Er zou uit de Bijbel een lang overzicht gegeven kunnen worden van de zegeningen voor anderen, omdat er door anderen voor hen gebeden werd. En dan zullen we het niet nalaten, zeker niet voor degenen die er zelf niet om vragen kunnen. Dat beeld komt hij nadrukkelijk naar je toe. Dan spreek je tot de Heere voor hen die het zelf niet kunnen, door welke omstandigheden ook. En zegt u dan bij uzelf, maar hoe dan? Kijk naar deze moeder, hoe ze dat doet. Heel eenvoudige gemeente. Ze noemt heel concreet haar dochter. En de omstandigheden. Gemeente dan vooral onze ouders. Leg uw kind heel persoonlijk in het gebed voor de Heere neer. Die weg wil ik graag wijzen. Leg uw kinderen heel persoonlijk in het gebed voor de Heere neer. Je kunt je kind niet beter maken. Je kunt je kind geen nieuw hart geven. Je kunt je kind ook niet terugbrengen tot de dienst van de Heere. Soms kun je niet meer met hem spreken over de Heere. En dat kan ontzettend moeilijk zijn. Maar je kunt wel met de Heere over hen spreken. Laat het zijn als deze moeder, biddend om die ontferming waarin zij de Heere Jezus helemaal vrij laat. Dan zeg je, o Heere, uw wil geschieden. De afwijzing, tweede gedachte. Gemeente, wat is een indrukwekkend tafereel. De Heer Jezus, die dacht zich terug te kunnen trekken in de omgeving van Fenicië. En er komt daar ineens een vrouw op hem af die hem bidt. En die hem smeekt om ontferming, omdat haar dochter zo ernstig ziek is. Dat is verleidend. De Heer Jezus, die wordt publiekelijk gekend als de Kyrios, als de Messias. Jongelui, daar zal hij vast positief op reageren, zou het niet? Hij zal direct helpen. Let op, het gaat anders. Vers 23. Doch hij antwoordde haar niet één woord. Deze mevrouw die riep weer en weer en steeds harder. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is zo ziek. Maar de Heer Jezus, gemeente, die gaat er totaal niet op in. Hij loopt door. Hij loopt gewoon door. Hij negeert haar. De discipelen zijn dat niet gewend van hun meester.
Op een beurt lijken zij met de situatie ook niet zo best uit de voeten te kunnen. Merk een vervolg. Zijn discipelen tot een komende spraken hem, zeggende: later van u, want zij roept ons na. Alsof ze zeggen: geef nou wat ze vraagt, dan hebben we weer vanaf. Alleen op die manier kun je het vervolg begrijpen. Vers 24, Jezus antwoordt, maar hij antwoordende zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat heeft ze ongetwijfeld gehoord. Niet zo'n hoopvol antwoord, want nee, zij was niet van het huis van Israël. De Heer Jezus, die vertelde mij dat zijn eerste roeping voor zijn dood vooral is naar het volk van de Joden, het huis van Israël. Let er wel op hoe de kinderen van het verbond hier genoemd worden. Het zijn met alle voorrechten toch verloren schapen. Verloren schapen die gered moeten worden. Pas nadat de Joden de Heer Jezus verworpen hebben, komen de heidenen in zicht. Die mevrouw is een heidin. Ze is geen kind van het verbond. Geen kind van Abraham. Ze hoort er uiterlijk niet bij. Bij het geestelijk huisgezin van God is in alle opzichten een buitenstaander. En dat lijkt voor de discipelen voldoende te zijn. Die houden nu immers hun mond. Maar die mevrouw niet. Vers 25. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Dat is bijzonder. Je zou kunnen voorstellen, gemeente, dat ze nu wel zou stoppen met roepen. Ze zou omdraaien, weer naar huis gaan. Ze wordt genegeerd. Dat is oh zo kwetsend. Maar het is anders. Ze gaat niet weg. Maar ze komt. En ze aanbidt de Heer Jezus. Ze smeekt hem met een gebed wat korter en heviger en inniger is dan zojuist: Heere, help mij. In dat genegeerd worden zat iets van een hand die haar als het ware wegduwde. Lijkt te zijn alsof het tegelijkertijd ook een andere hand is die sterker is en die trekt. Sterker trekt zelfs dan dat de andere wegduwt. En daar wordt ze toch als zo'n buitenstaander op een niet tegen te houden manier naar de Heer Jezus toegetrokken. Ze kan de Heer Jezus niet meer missen. Niet meer loslaten. En ze smeekt om hulp, doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en de hondjes voor te werpen, vers 26. De Heer Jezus, die gebruikt hier een bepaalde beeldspraak. Met de kinderen bedoelt de Heer Jezus de Joden, de kinderen dus, van het door God gebouwde huis van Israël. Met de hondjes bedoelt de Heer Jezus hier de heidenen. Vat dat niet op als een scheldwoord, zo niet. Het gaat in het beeld om de kleine hondjes die in huis mochten komen, die de mensen mee lieten eten van het brood dat op de grond viel, om die beesten niet te laten verhongeren. Ik begrijp natuurlijk weer wel dat zulke hondjes niet op gelijke voet als de kinderen mee aten. En dat is precies, gemeente, wat de Heer Jezus hier met deze woorden bedoelt. Ergens herhaalt de Heer Jezus die regel van vers 24 nog een keer. Maar dan wel dat beeld erbij van honden die als een huisdier werden gehouden. Het brood voor de kinderen, mijn volk, de Joden dus, is niet voor de hondjes, voor de heidenen zoals u dus. gemeente, dan gaat er een deur knap hard dicht, of niet? Eerst geen antwoord. En dan twee keer nee. Let dan op vers 27. En zij zei: ja, Heer. Maar de hondjes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Alsof ze zegt: wanneer u mij op die plaats van zo'n hondje zet, behandel mij dan ook op zo'n manier. Het antwoord van de Heer Jezus wordt ermee als een soort pleitgrond bij de Heer Jezus teruggelegd. Met Jacob, Genesis 32, zeg je dan: Heere, ik laat u niet gaan totdat u mij zegent. Afwijzing is tweede gedachte, denk er samen over na. Want gemeente, waarom behandelt de Heere Jezus haar nu toch op deze manier? Daar zijn zonder twijfel belangrijke redenen voor. Zie je patroon, gemeente? Zie je patroon van deze mevrouw en al die ontmoedigingen wanneer zij de Heere Jezus zoekt? Geen antwoord. Indirect nee, radicaal nee. Gemeente, wie ook vandaag de Heere Jezus werkelijk zoekt, die zal ook tegen allerlei ontmoedigingen aanlopen. Van je vader of je moeder misschien. Van een broer of zus misschien. Of van een vriend of een vriendin. Van je verloofde. Je man of vrouw of kind. Ontmoedigingen. Want gemeente, daar komt de duivel op af. Daar komt de totale tijdgeest ook op af. Maar gemeente, hoe kan het dan zo zijn dat zelfs de Heere Jezus haar in de weg lijkt te staan. Lijkt te staan. Het is niet zo. Maar die mevrouw voelt dat natuurlijk wel zo aan. Eerst geen antwoord. Als er een antwoord komt, ontmoedigend, ze wordt er finaal buiten gezet, gemeente inderdaad. Hij laat haar wachten. Ziet u wel wat dan teweeg brengt? Ze gaat door, let erop gemeente. Ze gaat door, ze houdt niet op en pleit uiteindelijk voor een paar van die kruimeltjes. Herkent u dat gemeente? Ook op middag, zo'n worsteling eigenlijk ook in je eigen leven. Dan bidden we al zo lang. Zo lang. Zonder dat iets schijnt uit te werken. Voor je kinderen. Of kleinkinderen. Voor je man of vrouw. Of ouders of grootouders. Voor de gezondheid van jezelf. Of van anderen. Voor dingen op de opleiding. Op je werk. Of ook dingen die te maken hebben met het werk in Gods Koninkrijk. Je bidt al zo lang om een zegen onder het woord. Om de genade van een nieuwe geboorte. Het levende geloof. Om oefening en vastheid. En zekerheid ook in onderwijs. Ondertussen kruipt de verzoeking naar binnen. Dat de Heere het helemaal niet hoort. Kent u dat? Dat de Heer het helemaal niet hoort. gemeente zullen wij dan met alles wat in ons is, alles wat in ons is, daar weerstand aan bieden. Want zo'n verzoeking, hè, komt niet van de Heer, hoor, maar die komt van de duivel. Volharding in het gebed, dat wilde zeggen doorgaan, wanneer de verhoring ogenschijnlijk uitblijft, is van zo'n groot belang. Gemeente, laat ons geloven. Laat ons aanhouden in het gebed. Bid zonder ophouden. 1 Thessalonicenzen 5 vers 17. Houd aan in het gebed tegen de omringende zonde. Tegen de geest van de wereld. Tegen de listige omleidingen van de duivel. Gemeente, houd aan om in het gebed, om de genade, waardoor beproevingen worden verdragen en je in moeite staande wordt gehouden. Houd aan in het gebed om zegen voor de overheid en ons vorstenhuis. Houd aan in het gebed om zegen voor al het werk in Gods koninkrijk, ook in onze gemeente. Want ook in de komende periode is geen tijd beter besteed, jongelui. Is geen tijd beter besteed dan die je doorbrengt op je knieën. Echt waar. Laten we eerst maar gaan zingen. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, o doe ik uw bevelen. Psalm 119 vers 84. Gemeente, het gebed van de Canaanese vrouw, de inhoud, de afwijzing, nu het derde de verhoring van dit gebed, vers 28, toen antwoordde Jezus. en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren, gemeente, toen. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar. Wanneer dat toen precies was, ja, dat toen van vers 27, toen die Canaanese vrouw er door de Heer Jezus helemaal buiten werd gezet. En toch bleef bidden. En bleef volharden. En bleef smeken. Ja, toen raakten ze blijkbaar, op een manier, een gevoelige snaar bij de Heer Jezus. Want toen antwoordde Jezus en zei tot haar. Dat is dan ook opmerkelijk. Ze riep de Heer Jezus aan, zei ik zojuist al, als de Kyrios, als de Messias. Let erop. Hij geeft antwoord als de zaligmaker van zondaren. Hij maakt zich aan haar daarmee bekend in zijn persoon. Waarna de wereldsopmerkers volgt en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. En dan denk je dat iemand zegt of denkt: even wachten. Groot is uw geloof. Maar jongelui, waarom wordt haar geloof genoemd? De Heer Jezus had toch ook net zo goed iets anders kunnen zeggen? Bijvoorbeeld haar wijsheid. Of haar ootmoed. Of haar zachtmoedigheid. Haar geduld. Haar volharding. Laten we eerlijk wezen. Al die genadegaven, hè, die kwamen prachtig naar voren bij haar, toch? Is ook zo. Maar al die andere dingen die ik net noemde, en die er zeker waren, die waren allemaal vruchten van haar geloof. En daarom noemt de Heer Jezus dat vooral. Geloof wordt niet voor niets alleen de officier van alle andere genade genoemd. Ergens merk je dat ook hier. Onder alle genadegaven is er niet één waardoor Christus meer wordt geëerd dan die van door het geloof. Dat is dan ook de genadegave die door Christus op zijn beurt het meest wordt geëerd. Dat merk je ook hier. Nog zo'n vraag. Hoe zit het dan met die woorden? Uw geloof. Daar is toch niets van haarzelf bij? We weten het. Het levende geloof werkt weer in harten van mensen in de wedergeboorte. Het geloof is een gave van God, lees in de Bijbel. En toch, uw geloof. Dat klopt inderdaad, gemeente. Toch, uw geloof. Een voorbeeld voor de jongens en de meisjes. Als je ouders jarig zijn, hè, geef je een cadeautje aan ze. Heb je gekocht met geld wat je van hen zelf gekregen hebt. Op een verjaardag gaf je het cadeautje en je merkt aan alles, ze waren er zo blij mee. Vaders en moeders zijn blij met een cadeautje wat ze zelf hebben betaald. En zoals nu ook hier in veel diepere zin. Gemeente, Christus is er zo blij mee. Zo blij mee. Wanneer hij hier zijn eigen werk terugkrijgt. En dat dan zo mag bekronen dat God er uiteindelijk alle eer van ontvangt. Gemeente, dat is even wat. Groot is uw geloof. Wat zou dat voor een geloof zijn dat groot genoemd wordt, gemeente? Laten we eerst nog een keer vaststellen met elkaar. dat er blijkbaar onder mannen en vrouwen, jongens en meisjes, jongeren en ouderen met een levend geloof verschil is. Wat betreft de maat, de omvang van het geloof. Hier gaat het over een groot geloof. Er is dus bijvoorbeeld ook een klein geloof. Gemeente, het geloof in de kern, dat is dat je met heel je hart en heel je leven je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Dan neem ik je schuld en zonden, de toevlucht tot de Heer Jezus, tot zijn offer en zijn verdiensten. Ik heb het al vaker gezegd. Dan ruil je met de Heer Jezus. Hij neemt jouw zonden op zich. Jij krijgt alles wat hij verdiend heeft. Dan wordt Christus zo ontzettend belangrijk voor je. Je leert je vastklampen aan het woord van zijn belofte. Wat je leest in de Bijbel. En je hebt hem nodig in alle dingen. Een geloof, een waar geloof, gemeente. Een levend geloof wordt zichtbaar vooral in de totale gang van het dagelijkse leven. Onthoud dat. Daaruit blijkt de waarheid en de kracht van het levende, van het ware geloof. Waarbij het grote hier vooral in zit, in de vastberaden aanhankelijkheid aan de Heer Jezus als de algenoegzame zaligmaker. Ook, ja zelfs juist, onder al die ontmoedigingen. Onder al die beproevingen, waarin de Heere zijn kinderen dingen wil leren. Kijk naar die mevrouw, gemeente. Hem heb je dan zo onuitsprekelijk lief. Hem vertrouw je als de vriend die in de benauwdheid wordt geboren, zelfs ook als hij tegemoet schijnt te treden, als een vijand. Geweten weet u nog van die hoofdman over 100, en dat verschil met de Joden, met weinig kennis, heel weinig kennis, had die man toch een groot geloof, namelijk in de macht van Christus. Hij zei het: Heere, spreek slechts één woord. Deze heidense vrouw, die heeft ook, in tegenstelling tot de Joden, met weinig kennis, toch ook een groot geloof, maar dan vooral in de goede wil van Christus. Ze zei het: ja, Heere, het is waar, ik buig eronder, u hebt gelijk. Maar de hondjes eten ook van de brokken die vallen van de tafel van hun heren. En dan blijft het wonder over dat hij, ja dat hij het een groot geloof noemt. Gemeente, dat doe je zelf niet. Zo is het niet. Dat laat je ook door anderen niet aanpraten. Dat zou ook nooit kunnen. Want dan gaat het erom of je het zelf uit zijn mond gehoord hebt, omdat daar in de vastheid ligt voor eigenlijk al Gods kinderen en gemeenten. Wat word je dan klein voor de Heere, kent u dat? Is dat ook op deze middag de gezegende uitwerking van al die wegen van kruis en van moeite die er zijn in de gemeente? Is dat de uitwerking? Wat is het groot? Wanneer je zo aan de hand van wat de Heer Jezus hier bij deze mevrouw doet, je eigen leven eens terug mag krijgen. Ik hoop zo, gemeente, dat je het kent. Je leven terugkrijgen. Bij de Heer vandaan. Als er als het ware hemelslicht geworpen wordt over dat onbegrepene, over dat kromme, over dat moeilijke, dat waarin ik de Heere maar niet narekenen kan. En je dan iets gaat zien in je leven. Van dat vaderlijke van God. In al die kastijdingen. Hij doet het. Hij is erbij. Niet als een vijand. Denk je misschien wel even, het is niet zo. Niet als een vijand. Maar als een vriend. Ja, als de vader van al zijn nieuwgeboren kinderen. Dan breek ik door met Petrus. In 1 Petrus 1 vers 7. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot de lof en de eer en de heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En gemeent, dan zou je juist die moeilijke periode, echt waar, dan zou je juist die moeilijke periode in je leven voor geen goud meer hebben willen missen. Herkent u dat? Dat je van de weg van de Heere werkelijk niks meer af wil doen. Helemaal niks meer. Vooral niet. Als je tenslotte oplet wat er Jezus aan het einde dan zegt. U geschiede gelijk gij wilt. Dan wordt haar dochter gezond. Vanaf hetzelfde ogenblik. Uit Marcus lees je dat de Heer Jezus dan zegt. Om deze woords wil. Mooie uitdrukking. Om deze woords wil ga heen. De duivel die is uit uw dochter uitgevaren. En dan treft ze inderdaad haar dochter aan, gezond en wel thuis. Het is gegaan, gemeente. Zoals de Heer Jezus had gezegd. Want als hij spreekt, dan is het er. En wanneer hij gebiedt, dan wordt het ook terstond. Daarmee gaan we de preek ook afronden. Het gebed van de Cananeese vrouw, de inhoud van dit gebed, de afwijzing van het gebed en als derde ook de verhoring van dit gebed. Gemeente, wat is de aansporing in de geschiedenis van vanavond? Krachtig. Hij hoort het geroep. Tot hem zal alle vlees komen. En gemeente, nooit kan het geloof te veel verwachten. Het gemerkt? Wat vinden we ervan? Laat ik afsluiten met een citaat van Spurgeon. Onze gebeden worden verhoord naar de maat van ons geloof. Daar begint hij mee en dan gaat hij door. Een klein geloof verkrijgt grote genadegaven. Maar een groot geloof nog veel groter. Dat u volgens een gewoonte van vroeger in die tijd. Dat de armen in het kerkdorp met een kom bij de huizen rondgingen. Om daar leefmiddelen op te halen. Beeld ziet u wel voor de gemeente. Hoe groot zo'n kom ook was. Zij werd altijd door edelmoedige mensen gevuld, zegt hij. En dan gaat hij door. Het geloof is onze kom. Hebben wij weinig geloof, dan zullen wij daarnaar ontvangen. Hebben wij een groot geloof, dan zullen we naar die mate ontvangen. Een klein geloof krijgt veel, want die kom is vol, hè? Dat begrijpt u wel. Een klein geloof verkrijgt veel. Maar een groot geloof drijft op edelmoedige en vorstelijke wijze handel en verkrijgt miljoenen, waar een klein geloof slechts honderden verkrijgt. Het geloof maakt zich meester van Gods schatten. Daarom, geliefde gemeente, Zoek de Heere, terwijl Hij te vinden is. Roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. En heb geloof op God. Amen. Tot besluit van deze dienst. Psalm 46, vers 1 en vers 6. God is een toevlucht voor de zijnen, de Heer, de God der legerscharen. Vers 1 en vers 6 van Psalm 46. Geliefde gemeente, gaat dan heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.